en gezijnde onder ons. Het zijn mooie kinderen die op hun vader lijken. Maar als er één ding is, dan denk ik dat van Abrahams biologische nageslacht dit niet kan gezegd worden. Abrahams nakomelingen, die lijken in niets op hun vader. En dat blijkt ook uit de hoofdstukken 13 en 14, waar we vorige keer en deze morgen over hopen na te denken. Het verklaart ook waarom Gods volk, de Exodus generatie, het beloofde land niet binnen kan gaan. Broeders en zusters, ik kan niet genoeg onderstrepen dat dit incident in de geschiedenis van Gods volk geen geïsoleerd incident is, maar wat dat zich hier afspeelt, heel verregaande consequenties heeft, niet alleen voor de Exodus generatie, maar ook voor de toekomst van hun kinderen. Het is een dramatisch kantelpunt in de geschiedenis van Gods volk, een dramatisch kantelpunt dat weerhalmt door de rest van de Bijbel. In het boek Deuteronomium wordt er terug hierop gegrepen, op deze gebeurtenis. In de psalmen en de profeten wordt er teruggekeken naar deze gebeurtenis. En ook in het Nieuwe Testament wordt er heel nadrukkelijk teruggekeken naar deze gebeurtenis. Eén zo'n terugblik op deze geschiedenis hebben we al met elkaar overdacht aan het begin van de reeks Numeri, namelijk 1 Korinthe hoofdstuk 10. Maar ik wil hem meenemen naar een ander gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 3. Ik zal het u voorlezen, waar de schrijver van de Hebreeënbrief terugblikt op deze geschiedenis en niet zozeer een toepassing maakt voor ons, maar ons wijst op de consequenties. Want dit zijn onze voorouders. Ja, daar gaat het hier over. Hebreeën 3, vers 12 tot 19. Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos, ongelovig hart is om af te vallen van de levende God, maar vermaant elkaar elke dag, zolang het heden genoemd wordt, opdat niemand onder u verhard wordt door bedrieglijke van de zonde. Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Want wie waren het die, hoewel zij gehoord hadden en verbitterden? Waren dat immers niet allen die door Mozes uit Egypte waren gegaan? En op wie hij 40 jaar lang vertoord is geweest? Was dat niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen vielen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet konden ingaan, wegens hun ongeloof. Dus de schrijver maakt ons hierop attent, dat de machtigste vijand die Gods volk kon beletten om het beloofde land in te gaan, dat dat niet de reuzen in Kanaan waren, en ook niet de tegenstander, om het zo te zeggen, maar hun eigen ongeloof. En dat geldt evenzeer voor ons gelovigen vandaag de dag. De meest te duchten tegenstander die iedereen van ons kan weerhouden om de beloofde rust binnen te gaan, die wareert niet ergens hier buiten, maar die gaat schuilen in ons eigen hart. Ongeloof. In de afgelopen week, toen ik hierover nadacht, dacht ik zo bij mezelf, is dat niet een fel onderschatte tegenstander onder ons christenen, ongeloof? Laten we eens een moment stilstaan bij onszelf. Hoe kijken wij naar ongeloof? Als we het vinden bij onszelf of bij elkaar, gaan we dat niet al te gemakkelijk het zien als een onschuldig teken van onvolwassenheid? Zeggen we dat niet gemakkelijk tegen elkaar, ja, we moeten nog zoveel leren? Is ongeloof eigenlijk wel zo onschuldig? En verdwijnt het evenzeer als dat het opgekomen is, zoals een beetje een verkoudheid? Weet je wel, het gaat wel voorbij. Is dat wat de Bijbel ons leert? Of toont de Bijbel ons dat ongeloof geen momentopname is, maar een chronisch probleem onder de Exodus-generatie, die uiteindelijk voorkomt dat zij het beloofde land binnengaan? En daarom wil ik dat moment bij stilstaan. Omdat ik denk, en ik spreek voor mezelf als eerste, dat we dat te gemakkelijk mee omgaan met ongeloof. Dat we het gevaar van dat probleem, wat ieder van ons mee te kampen heeft, laten we eerlijk zijn, dat we dat gevaar niet genoeg onderkennen. En het eerste wat ik op wil wijzen is de onredelijkheid en de dwaasheid van ongeloof. Want laten we eens een momentje erover nadenken. Kijk, als je ziet naar de Exodus-generatie, zij hebben met hun eigen ogen die machtige daden aanschouwd van Javé. Ze hebben zijn demonstratie gezien van zijn almacht, hoe dat hij zijn volk heeft verlost uit de machtigste vijand van het Midden-Oosten op dat moment. En toch zien we dat ze hunkeren, dat ze heimwee koesteren om terug te keren naar de slavernij van Egypte. En zien we dat ze uiteindelijk koppig weigeren om die beloofde zegen die God had dan toegedacht, om die zegen in ontvangst te nemen. Moet er eens een moment over nadenken. We lezen in hoofdstuk 14, vers 2 en 3, ik lees u nogmaals. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren we maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren we maar gestorven? Waarom brengt Jahwe ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? Is het eigenlijk verantwoord voor hen om te geloven dat Jahwe, die enerzijds hemel en aarde beweegt, door wereldschokkende oordelen hen uitleidt in Egypte? Vervolgens voor de ogen van zijn volk, die Rode Zee doet openspleiten. Hij leidt in de woestijn, hen op een miraculeuze wijze voedt met brood uit de hemel. Dat diezelfde God hen dan zomaar ten prooi zal geven aan de inwoners van het land. Is dat logisch? Er zit toch geen enkele logica in. Zou de Heere God, na zo'n lange reeks van wonderen, die hij getoond heeft in het leven van zijn volk, zou hij hen dan laten struikelen over die laatste horde, zodat ze het beloofde land niet kunnen binnengaan, en dat hij eigenlijk zijn belofte niet nakomt, en tekort schiet? Je ziet, broeders en zusters, ik onderstreep dit zo, omdat ongeloof in zichzelf onredelijk en dwaas is. Het houdt gewoonweg geen steek. En dan vraag je bij jezelf af en zeg je, hoe kan dat eigenlijk? Hoe is dat mogelijk dat onze voorouders zo reageren? Ik denk dat we vooral niet te hard moeten zijn voor hen en beseffen dat we vanmorgen in de spiegel kijken. We kijken in de spiegel. U kent het probleem wel. Als je enkel nog in jouw situatie jezelf ziet en je probleem, hè, ik en mijn problemen, als je enkel nog met jezelf bezig bent en enkel nog met je problemen, dan krijg je op den duur geen enkele voeling meer met de realiteit. En dan begin je zo'n dwaasheid en zo'n zotte dingen uit te kramen. Ongeloof, als je gaat kijken op je eigen situatie, op uw problemen en het grote plaatje niet meer ziet, dan krijg je zo'n dwaze, zotte praat als dat we weer vinden bij ons voorouders. En als we eerlijk zijn, moeten we het ook erkennen bij onszelf, denk ik, dat dat zo gemakkelijk de kop opsteekt. Want ook wij zijn niet altijd consequent. Ik ga je een paar voorbeelden geven. Ieder van ons die hier zit, die beleidt dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat God sprak en het was er. Ik denk dat er niemand onder ons is die eraan twijfelt. Maar toch vinden we het niet zo vanzelfsprekend om te geloven bijvoorbeeld dat de uitkomst van een medisch onderzoek, de uitkomst van een sollicitatiegesprek, de uitkomst van een reorganisatie op ons werk, dat de Heere dat uiteindelijk ook in zijn handen heeft en daarover beslist. Dat is een ander paar mouwen voor ons. We beleiden dat de Heere God de naties van deze wereld, de wereldheerser, stuurt, aanstaat, afzet. We geloven dat met ons hele hart. We geloven dat hij ook ons allen uit de dood tot leven heeft gewekt en ons een nieuw besneden hart heeft geschonken, een levend hart. En toch vinden we het zo onwaarschijnlijk dat in een onverbeterlijke buurman, dat in een tegendraadse collega op het werk, dat die koppige partner van ons ooit toch zou tot inkeer kunnen komen. Dat is een heel ander paar mouwen. Of bijvoorbeeld, we beleiden ook dat de Heer God zijn eigen schepping is binnengetreden. Dat hij een babytje is geworden die geboren is in Bethlehem. En toch, als we God die tegenstander, dat we dit geloven, dat God zo aan het werk gegaan is in deze wereldgeschiedenis, hebben we het zo moeilijk om te geloven dat de Heere God actief bezig was in die situatie die deze week achter ons ligt. Of en wat er zal gebeuren volgende week. Dat hebben we toch heel moeilijk mee. Toch geloven we die dingen. We beleiden met elkaar vanmorgen wederom opnieuw dat onze God geleden heeft voor onze zonden in zijn Zoon op het kruis. We geloven ook dat hij de grote overwinnaar is, dat hij is opgestaan uit dood en graf en dat hij ons bevrijd heeft van onze zonden. We geloven dat allemaal zoals we hier zitten. Maar langs de andere kant hebben we het toch zo moeilijk om aan te nemen dat die ene zonde, dat de Heer die wil vergeven. Of hebben we het bijvoorbeeld moeilijk om te geloven dat de Heer ons bij machte is en ons de genade kan geven om een zondige gewoonte te verbreken in ons leven. We hebben het daar zo moeilijk mee. Is dat niet zelfs in een bepaald opzicht als onze voorvaders? Maar ongeloof, broeders en zusters, we moeten dat onderkennen als een ernstige zonde. Uiteindelijk komt ongeloof hierop neer dat we weigeren om de Heere Gods te vrezen. Weet je waarom? Uit vrees voor mensen en uit vrees voor omstandigheden. Dat is ongeloof. Ongeloof, dat steekt ook altijd de schuldvraag, of die schuift de schuldvraag altijd door naar de ander. We vinden dat hier heel nadrukkelijk in deze geschiedenis. Wie is er hier de pien uit? Mozes, Aaron, Jozua en Caleb. Zij zijn de oorzaak van de situatie, vinden we hier nadrukkelijk. En is het niet zo vaak, broeders en zusters, dat juist die mensen die zo dicht bij ons staan, die het beste met ons voor hebben, die ons misschien de wil van God voorhouden, dat zij het kind van de rekening zijn? Zij moeten het onthouden. Hoe komt dat? Wederom denk ik dat dat hetzelfde probleem is. Als je alleen maar oog hebt voor ik en mijn problemen, dan heb je niet meer zo duidelijk, zie je niet meer heel duidelijk, besef je niet meer, je hebt geen voeling meer met de realiteit en je ziet niet meer wie dat je vrienden zijn. Dat is het probleem. We keren ons het vaakst tegen de mensen die ons juist het meest kunnen helpen. Zo vinden we het ook bij onze voorvaders. Mozes, Aaron, Jozua en Caleb appreciëren ze niet, maar ze moeten gestenigd worden. Wie zal voor hen tussen beiden treden? Mozes. Deze geschiedenis toont ons, broeders en zussen, dat er eigenlijk geen alternatief is voor geloof. Er is daar geen alternatief voor. Het enige is geloof, zoals Abraham het door gekenmerkt ging. Het geloof van Abraham was heel simpel. Te vertrouwen op de beloftes van de Heere God en eenvoudig te gehoorzamen. Ondanks wat dat hij zag, ondanks wat dat hij voelde en ondanks wat dat hij dacht. Dat is het geloof van Abraham. Gewoon vertrouwen op Gods beloftes. Gehoorzaam, acht geven op Gods woord. Niet tegenstaande wat dat hij zag, wat dat hij dacht of wat dat hij voelde in zijn hart. Gewoon gaan. Dat is het geloof wat uiteindelijk kan redden. En wanneer we dan echt in de weg van God zijn, want dat is de weg van God die Abraham ons is voorgegaan, wanneer we dan in de weg van God zijn en in de wil van God zijn, is er dan nog ruimte, broeders en zusters, om te morren en te klagen, om ontevreden te zijn? Als wij langs de ene kant elke morgen bidden, Heere, mag uw wil in mijn leven geschieden. En anderzijds het verlangen hebben om hem gehoorzaam te zijn, welke ruimte schiet er dan nog over in ons leven om te morren en te klagen? Ik denk dat er dan geen ruimte meer over schiet. En toch mopperen en klagen we allemaal heel gemakkelijk. Maar dat laat ook iets zien. Mopperen en klagen, dat laat zien dat er in ons hart alleen maar ondankbaarheid en ontevredenheid aanwezig is. En het toont ook iets rebels. Maar het toont ook dat we onze eigen persoonlijke wil nog niet ten volle overgegeven hebben aan onze Heer. Ongeloof, dat toont wel wat voor geloof dat er in ons hart is. En dat is het geloof dat wij het allemaal veel beter weten dan God zelf. Hoe dat moest zijn en hoe het best zou gaan. Dat is het geloof van ongeloof. Maar er is hier een belangrijke les in deze geschiedenis. Maar ja, misschien vind je het nogal zwaar vanmorgen, kan er ook niet aan doen. Maar het is ook hevig wat er hier staat. Het heeft mij bijzonder diep getroffen dat onze voorouders hier ons een belangrijke les leren. We klagen en we mopperen gemakkelijk en dan kun je de zotste onzin uitkramen. Hè? Dat geven we met elkaar volmondig toe. Maar stel dat de Heer God ons een keer op ons woord neemt. En wat dat we allemaal zeggen in onze, als we mopperen en klagen. Stel dat de Heer doet met ons wat hij met onze voorouders heeft gedaan. Want het ergste oordeel aan een mens eigenlijk kan overkomen. Weet je wat dat is? Dat hij de mens geeft wat hij echt verlangt. Dat is het grootste oordeel dat er in je leven kan komen. En dat is mijn tweede punt. God oordeelt onze voorvaders naar hun woorden. Laten we maar een paar versen lezen die dat duidelijk maken. Ik heb het ganse stuk niet voorgelezen, maar kijk eens in vers 25. Dan krijgt Mozes de opdracht: keer morgen om en trek verder de woestijn in de richting van de Schelfzee of de Rode Zee. Of anders gezegd, tournee 180 graden terugkeren. Vers 28. Zeg tegen hen: zowaar ik leef, spreekt Jahwe, voorwaar ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn naar een volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. Vers 31. Uw kleine kinderen van wie u zijt, ze zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen, zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. 4 keer wordt dat gezegd in dit kleine stukje. En dan nog vers 34, overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, 40 dagen voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, 40 jaar lang, en u zult van mij tegenstand ondervinden. Excuseer, een betere vertaling zegt, u zult mij als tegenstander hebben. God oordeelt onze voorvaderen naar de woorden die ze gesproken hebben. Kijk, Jahwe die heeft Mozes de opdracht om rechtsomkeer te maken. Terug naar de Schelfzee. Komt het wel, het volk had gejammerd en geklaagd om terug te keren. En Jahwe heeft wat ze gevraagd hebben. Voor elke dag dat de verkenners getuigen waren in het beloofde land, omdat ze het goede land afgewezen hebben, moeten ze voor elke dag dat de verspieders in het land geweest zijn, 1 jaar ronddolen in de woestijn. Waarom? Het volk vroeg om het land niet binnen te gaan. God geeft wat ze gevraagd hebben. En de komende 38 jaar zal Mozes de langste begrafenisstoet die de wereld ooit heeft gezien leiden. 38 jaar zal het volk van God leiden, totdat één na één, man voor man, ze allemaal sterven in de woestijn. De langste begrafenisstoet aller tijden. 38 jaar duurt hij, tot er nog 2 mensen overschieten. En iedereen die sterft, herinnert aan die ene fatale dag. Iedere Israëliet die sterft in de woestijn, doet de ganse generatie terugdenken aan die ene fatale dag. Dat is Gods oordeel. Als God geeft wat hij je vraagt, dat is het verschrikkelijkste oordeel dat je kan krijgen. Dat is wat Gods volk ons hier leert. Maar de Heer God is hier ook genadig. Kijk naar hun kinderen. Ja, de ouders waren bang voor hun kinderen, dat ze in slavernij zouden geleid worden. Maar de Heer belooft hen geen slavernij. De Heer belooft hen de vrijheid van het beloofde land. Hij belooft hen die rijke zegen die hun ouders hebben afgewezen. Maar eerst moeten ze 38 jaar, omwille van de schuld van hun ouders, nog mee de woestijn in. Kinderen lijden onder de zonden van hun ouders. Dat is wat de Heer zegt en dat is wat hij hier heel nadrukkelijk ziet. De Heer is niet alleen genadig, maar de Heer is ook rechtvaardig. Kijk eens naar die 10 verspieders, wat gebeurt er met hen? Ze hadden een vals getuigenis verspreid. Ze hadden gezegd dat het land een dodelijke valstrik was. En nu ondergaan ze de rechtvaardige straf voor een vals getuigenis. Ze hadden het land valselijk beschuldigd een moordenaar te zijn. De straf komt op hun hoofd terecht. Ze beschuldigen het land van moord, dat het de mensen doodt. Wel, zegt de Heere, gij zult gedood worden. Als gij een ander tegen ander getuigt, een vals getuigenis geeft, en iets aanklaagt, dan is Gods wet dat die straf die gij de ander wilt aanwrijven, op uw hoofd terechtkomt. En hier zie je dat dit gebeurt. Alle 10 verspieders worden daar geplaatst en gedood voor het aangezicht van Jahwe. God geeft wat het volk verlangt. God is genadig en hij is ook rechtvaardig. En dan moet je zien wat er gebeurt. Jahwe vervult eigenlijk hun wensen 1 voor 1. Ze hadden er een hele nacht om gejammerd en geklaagd. Nu dat ze het krijgen van Jahwe, dan willen ze het ineens niet meer. Als anderendags zie je dat onze voorouders spijt hebben, ja, niet over hun zonde, maar over de gevolgen van hun zonde, over de uitkomst. En wat gebeurt er dan? Ja, ze proberen het oordeel van God alsnog nog om te keren. Vers 40, ze stonden 's morgens vroeg op en klommen naar de top van de berg en zeiden: zie, hier zijn wij, we zullen op weg gaan naar de plaats waarvan Jahwe gesproken heeft, want wij hebben gezondigd, zeggen ze. Eerst weigeren ze het land binnen te gaan, omwille van hun ongeloof. En nu proberen ze het land binnen te trekken in ongeloof. Begrijpen wie het begrijpen kan. Ineens waren ze niet meer bang om het beloofde land binnen te trekken. Ze waren niet meer bang van de reuzen. En ja, wij was nog niet eens mee met hen, want hij zou niet meegaan. Als er een moment is dat ze echt bang worden, dan is toch wanneer dat God niet mee had, zeker? Maar nu zijn ze ineens niet meer bang. Opnieuw, achter die gebeurtenis, gaan ze wederom tegen de wil van Jahwe in. En wat zie je? Ze worden smadelijk vernederd door de Amalekieten en de Canaanieten. De spijt op tanden, wij hebben gezondigd, hè? De spijt op tanden moeten hier een verpletterende nederlaag ondergaan. En zij die het overleven slaan op de vlucht en ze worden nog 150 kilometer achterna gezeten, tot in Horma. Tragische gebeurtenis. O, ze hadden zoveel traantjes gelaten de avond voordien, omdat Jahwe hen niet meer in het land wilde leiden en dat ze rechts omkeer moesten maken. Maar het waren tranen van spijt voor de gevolgen van een zonde, niet om de zonde zelf. Dat is een groot verschil. Ook Judas had berouw over de gevolgen van zijn zonde. Ik heb onschuldig bloed vergoten, zegt hij, toen de Heer Jezus gevangen werd genomen en het duidelijk was dat hij zou sterven. De gevangenissen zitten vol met mensen die berouw hebben van de gevolgen van hun zonde. Dit heb ik niet gewild, zeggen ze dan. Maar dat brengt u nergens, hè? Je bent daar niks mee. Je bent daar helemaal niks mee. Dat is een groot verschil tussen zonde erkennen en anderzijds berouw hebben. Berouw hebben over het feit, in het geval van Gods volk, dat je opstandig bent geweest. Dat je de naam van de Heere God beledigd en miskend hebt door wat je hebt gedaan. Dat je uiteindelijk hem beroofd hebt van de eer die hem toekomt. Dat je hem die niet gegeven hebt. Een gebroken geest. Dat is wat God zoekt. Niet iemand die spijt heeft over de gevolgen van zijn zonde. Want die kent geen berouw die leidt tot bekering en waarachtig leven. Eigenlijk moest het volk van God, na wat hen overkomen was, zichzelf verootmoedigen. En de handjes samenleggen en dankbaar zijn dat ze nog leefden. Want het feit dat ze nog leefden, dat kwam door Mozes. Omdat Mozes voor hen tussen beiden getreden had. De Heer zegt, ik ga ze hier allemaal vernietigen. En Mozes treedt tussen beiden. En daar wil ik mee eindigen met Mozes. Mozes pleit grond voor het volk, dat is een redding. De manier waarop dat Mozes pleit. Kijk, het gaat hier niet om een kunstig advocatenspelletje tussen God en Mozes. Maar het gaat hier om het feit dat Mozes succesvol tussen beiden komt. Tussen Jahwe en zijn volk. Omdat hij de Heere kent. Hij ziet heel nadrukkelijk twee fundamenten om te pleiten voor Gods aangezicht. Tot behoud van Gods volk. En de twee fundamenten zijn Gods karakter en Gods reputatie. Twee pijlers zou je kunnen zeggen, die de basis vormen van het betoog van Mozes ten aanzien van God voor het volk. En die pijlers zijn enerzijds Gods eer voor zijn naam en anderzijds Gods barmhartige en vergevingsgezinde karakter en natuur. Laten we maar vers 12 tot vers 16 nogmaals lezen. De Heer zegt ten aanzien van Mozes dat hij wat hij met het volk zal doen in vers 12. Ik zal het met de pest treffen. Ik zal het verstoten en ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. En dan volgt Mozes pleitgrond. Maar Mozes zei tot Jahwe, dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers, u hebt door uw kracht het volk uit hun midden geleid. Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat u Jahwe in het midden van dit volk bent. Dat u oog in oog gezien wordt, Jahwe. En dat uw wolk boven hen staat. En dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en 's nachts in een vuurkolom. Zou u dit volk als één man doden, dan zullen de volken die bij geruchten van u gehoord hebben zeggen, omdat Jahwe dit volk niet in het land kon brengen dat hij hun gezworen had, daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Dat is het eerste deel van Mozes' pleidooi. Het strekt Mozes al allereerst tot grote eer, dat hij niet op het voorstel ingaat. Dat het volk verwoest wordt en vernietigd wordt en dat hij dan met Mozes een heel nieuw volk zal bouwen. Mozes gaat daar niet op in. En ik denk dat dat het watermerk is van de en de grootheid is van een dienstknecht van God. Dat hij veel meer geïnteresseerd is in de eer van God en in het welzijn van Gods volk dan in zijn persoonlijke voordelen die hij kan uithalen uit zijn relatie met God. Dat zien we heel nadrukkelijk bij Mozes. Hij zoekt niet zijn eigen voordeel, zijn eigen gewin. Hij zoekt het welzijn van Gods volk. En hij zoekt de eer van God. Kijk, Mozes die heeft één groot verlangen hier. Dat je proeft. En dat groot verlangen is dat Gods naam geëerd wordt onder alle volken. Dat is waar hij mee bezig is. Mozes kan eigenlijk niet leven bij de gedachte dat God, ja, dat Gods heerlijke naam niet de eer zou krijgen die hem toekomt onder de volken. Eigenlijk zegt Mozes dit: Heere God, als je dat doet met die volk, dan gaat uw naam, uw reputatie, schade leiden. Kijk, Heere God, als je dat doet, dan gaan de volken zeggen: Javet, die was wel in staat om dat volk uit Egypte te leiden, maar hij was niet in staat om het in het beloofde land te leiden. En dan gaan die volken, Heere God, uw naam niet meer zo vrezen. Want dat betekent dan dat de volken van Kanaan, dat de goden van Kanaan beter gezegd, sterker zijn dan de God van Israël. Zie je dat hij pleit? En ik kan me zo voorstellen, als hij zo ijverig pleit voor de naam en de eer van de Heere God, zo voor het aangezicht van Javet, dat hem dat zo welgevallig was. Dat de Heere God, ja, dat het pleidooi van Mozes opsteeg als een welriekende reuk voor de Heere God. Iemand die zo begaan is en zo ijverig is voor de naam en de eer van Javé. En hoe komt het? Hoe komt het dat hij zo ijvert voor de naam van God en de eer en de glorie van God? Wel, Mozes die had begrepen meer dan wie ook dat het Gods bedoeling was door zijn volk te verlossen op die wijze dat hij het gedaan heeft door die wonderen en die tekenen, dat hij dat gedaan heeft om zichzelf een geweldige naam te maken ten aanzien van alle volkeren. Er zijn twee grote lijnen in het boek Exodus. Allereerst is er één grote lijn die toont dat God één verlangen heeft en dat is te midden van zijn volk wonen. Dat zie je heel nadrukkelijk. Dat is een centraal thema. Maar een tweede belangrijke thema is het thema dat de Heere God zijn volk op zo'n wijze uitleidt dat daardoor zijn naam verheerlijkt wordt onder de volken. Broers en zusters, heb ik er al een keer bij stilgestaan. Waarom doet God zoveel moeite met Farao en dat volk? Eén keer blazen, het was gedaan. Waarom al die plagen? Denk je dat de Heere God daar een beetje amuseert of zo? Nee, hij had daar een grote bedoeling mee. Kijk maar in de schrift, Exodus hoofdstuk 9, vers 14 tot 16. Dat wordt aangekondigd voor de laatste plaag die er komt. Exodus 9, vers 14 tot 16. Dan zegt de Heere dit, want deze keer zal ik al mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. Nu had ik immers mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. Zie je dat? Ik had u in één keer kunnen wegblazen, zegt de Heere God. Maar waarom heb ik het niet gedaan? Lees een keer verder. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Mozes, die wist dat. Mozes, die zag dat. En er is meer. Mozes ijvert niet alleen voor de naam van de Heere God, omdat hij weet dat de Heere God zijn naam wil groot maken door de verlossing van zijn volk ten aanzien van alle volkeren. Maar hij ziet nog iets heel bijzonders. Kijk maar eens. En wat volgt in Numeri 14, vers 17 tot 19. Nu dan, laat toch de kracht van Javé groot worden. Ach, hij pleit dat Javé opnieuw zijn kracht zal betonen. Je moet verder lezen, zoals u gesproken hebt. Waarin is Javé zijn kracht? Javé is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij verheeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig en verhelt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van uw goede tierentijd, en zoals u dit volk verheven hebt, vanaf Egypte tot hiertoe. Waarin is de kracht van onze God? In de trouw aan zijn verbond. In het betonen van zijn goede tierentijd. In het betonen van zijn barmhartigheid. In het betonen van zijn vergeving. Heere, zegt Mozes, je hebt het volk tot hiertoe iedermaal verheven. Dat is de eerste maal, mag toch van mij natrekken, dat is de eerste maal dat Mozes pleit om vergeving. Eerste maal. Hij zegt, Heere, ik heb gezien, in die weg die achter ons ligt, dat gij altijd uw volk vergeven hebt. Ik heb gezien dat gij al altijd de schuldigen hebt gestraft, maar uw volk hebt gij vergeven. En ik pleit opnieuw. Heere, doe opnieuw, zoals dat je dat al iedere keer hebt gedaan. De schuldige moet gestraft worden, zegt hij. Maar vergeef uw volk. Vergeef uw volk zijn schuld. Dat is uw sterkte. Dat is uw grootheid. Dat is uw majesteit betonen, Heere God. Ik vind dat zo mooi. En zo treffend. Dat deze man zo vertrouwd is met Gods hart. Ik vind het zo beschamend. Dat vandaag nog altijd in Evangelisch Vlaanderen wordt gezegd. Dat de Heere God van het Oude Testament een God van wet is en een rechtvaardig God die toornt. Maar de God van het Nieuwe Testament, dat is een God van liefde en genade. Kijk dat verhaal? Klopt dat? Klopt niet, hè? Onze God is niet schizofreen, hè? Die heeft geen gespleten persoonlijkheid. We zien er heel nadrukkelijk dat Mozes de Heere God kende als een vergevende, genadevolle, barmhartige God. En hij pleit ervoor. Hij zegt, gij zijt rechtvaardig. En de schuldige zult gij niet ongestraft laten gaan. Maar gij zijt een barmhartig, langmoedig en vergevend God. Je hebt het al heel de weg betoond dat je gegaan bent met die volk. Wilt je het opnieuw betonen, alsjeblieft? Mozes kent Gods hart. Soms wordt gezegd, ja, de mensen van het Oude Testament, ze kennen wel de Heere, maar niet zo goed als ons, hé, sedert kruis. Het zou zo moeten zijn. Maar denk dat Mozes, met wat hij hier weet van de Heere God en tentoonspreekt, nog veel christenen vandaag de dag maar rode kaakjes zal zetten, die dan niet weten wat dan Mozes weet, ondanks dat hij het kruis nog nooit gezien had. Denk je niet dat zo is? De tegenstander, ik ben geen profeet, maar er is één ding dat mij steeds duidelijker en duidelijker wordt. De tegenstander is er vertrouwd goed in geslaagd om ons los te knippen van ons geestelijk erfgoed. En ons geestelijk erfgoed is Gods woord in het Oude Testament. En veel christenen lezen dat bijna niet. Ik heb het hier ook vaak gehoord. Nieuw Testament, ken daar iets aan, maar toe, ken daar niet aan, lezen daar niet in. Als je het Oude Testament niet kent, wat ken je dan van de Heere God? Wat weet je dan wie dat de Heer Jezus Christus is en wat hij kwam doen? Niet veel, hè? Mozes, zijn pleitbete, die bewijst heel nadrukkelijk dat Jahwe al van in de beginnen met zijn volk rechtvaardig was inderdaad. Maar ook liefdevol, barmhartig en genadig. En de weg die wij zien dat hij gaat, is een weg van steeds weer opnieuw. Langmoedigheid, geduld, vergeving. Maar hier bereikt het een punt dat het voor God ophoudt ten aanzien van zijn volk, omdat ze volharden in ongeloof. En dat is de waarschuwing ook voor ons. Gemor, geklaag, is duidelijk een symptoom van ongeloof. We zeggen zo rap dan dingen, hè? En de dingen die dichtst bij ons staan moeten het dan ontgelden en worden het kind van de rekening. Maar bid dat God niet doet wat hij allemaal uitstammert en uitkraamt. Dat is de les die we moeten leren van onze voorouders. En laten we vanmorgen de Heer Jezus de eer geven en de Vader de eer geven die hem toekomt. Hij wordt onder ons christenen vaak onteerd, doordat we hem verwijten een schizofrene God te zijn, die in het Oude Testament een God van de wet is, en rechtvaardig is en oordeel brengt, en in het Nieuwe Testament genade en liefde betoont. Dat is niet tot eer van God. Laten we hem vanmorgen de eer geven die hem toekomt. Amen.